Ik begin te lezen bij Lucas 22 vanaf vers 14. En als de uren gekomen was, zat hij aan en de 12 apostelen met hem. En hij zeide tot hen, ik heb grotelijk begeerd het pascha met u te eten, eer dat ik lijde. Want ik zeg u dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het koninkrijk Gods. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zeide hij, neem deze en deelt hem onder uw lieden. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht des wijnstoks, totdat het koninkrijk Gods zal gekomen zijn. En hij nam brood en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het hun, zeggende, dit is mijn lichaam, of dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt, doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal, zeggende, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Doch zie, de hand desgene die mij verraadt, is met mij aan de tafel. En de zoon des mensen gaat al heen, gelijk besloten is, doch wee die mens door welke hij verraden wordt. En zij begonnen onder elkander te vragen wie van hen hen toch mocht zijn die dat doen zou. Met Pasen hebben we hier ook uitgelezen. Dit is vlak voordat dan het Pascha begint. Vlak voordat de Heer wordt gearresteerd en dan de hele lijdensweg en de kruisging. Dood en opstanding van de Heer zal plaatsvinden. En hier hebben ze nog met elkaar een avondmaal. En er wordt later aan gerefereerd door Paulus als hij inderdaad vertelt over de inzetting van het avondmaal. Iets dat de gemeente van Jezus Christus mag vieren. Dit komt uit het Lucas-evangelie. Dat is het historische evangelie waarin het mens zijn van Jezus centraal staat en alles op chronologische volgorde staat. En hier een verslag van dat avondmaal. En net als de doop is het avondmaal een inzetting zonder reddende kracht. Maar desalniettemin iets wat de Heer vraagt van de gemeente, van broeders en zusters, om dit ernstiglijk en serieus uit te voeren en na te volgen. Het wordt gedaan om te herdenken wat de Heer voor ons deed en dat we zijn navolger willen zijn. Het toont aan inderdaad of je wel of niet wil gehoorzamen. Na de Bijbel, na het doop, na het punt van eeuwige redding is avondmaal een van de grootste splijtswammen in de kerk. Ik kom er zo meteen nog wel op, maar er is een heel groot deel in het christendom, dat noemen we de Rooms-Katholieke Kerk. Ik beschouw dat de leer al niet eens meer als Bijbels christendom. En daar zegt men dat de viering van het avondmaal, dat het letterlijk vlees en bloed van Jezus bij de Eucharistie, dat heet de transubstantiatie, dat letterlijk het vlees en bloed van Jezus is. En als je zegt dat het niet zo is, nou, dan kon je daarvoor op de brandstapel komen. En wie weet hoeveel honderdduizenden geredde zielen zijn vermoord, alleen omdat ze hebben gezegd van, voor mij is het gewoon een stukje brood en een slok wijn om te gedenken dat Jezus voor mijn zonde stierf en opstond uit de dood. Er zijn vele en grote verschillen in kerken over het houden van het avondmaal, van bijbelse navolging tot een hele liberale viering of een hele strenge viering, waar je het woordje vieren eigenlijk al niet eens meer zo kan noemen, want het is een beladen iets, avondmaal, waarin de mensen vaak de vrijmoedigheid vaak al lang kwijt zijn. Ik ga naar Matthäus 26. Maar er zijn een paar punten waar wij als bijbelgelovigen aandacht aan besteden als het gaat om de viering van het avondmaal. En dan ga ik naar Matthäus 26. En zoals zo vaak zeg ik erbij, ik zal sommige dingen noemen, ik zal sommige teksten misschien noemen, niet opzoeken, omwille van de tijd. Want elk tekst kan weer een bijbelstudie op zich uitlokken. En als je kijkt in Matthäus 26, daar staat dezelfde gebeurtenis ook beschreven. En dan lees ik vanaf 26. En als ze aten, nam Jezus het brood en gezegend hebbende brak hij het en gaf het de discipelen en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam. En hij nam de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hij hun dienst zeggende, drinkt allen daaruit. Want dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. En ik zeg u dat ik van nu aan niet zal drinken van deze vrucht des wijnstoks, tot op die dag wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het koninkrijk mijns vaders. Dus de Heer die zegt al, straks als ik weer terug ben, of als jullie bij mij zijn, dan zullen we weer eten en drinken met elkaar. En hij vertelt hier nu dat men figuurlijk bloed en vlees geconsumeerd om te gedenken voor wat de Heer zou doen voor de mensheid. En vergeet niet immers, in de hele Bijbel is het verboden om bloed te consumeren. Bloed is niet bedoeld als voedingsmiddel. Dus we horen niet, omdat hier iets staat over het bloed van Jezus, bloed van dieren of wat ik maar te nuttigen. Mocht het je overkomen als opnieuw geborene nu, in een bepaald land of cultuur, in onwetendheid. Nou, zegt Paulus, bid er mijn hart over en vraag me niet naar waar het vandaan komt, als je het allemaal niet zo zeker van bent. Maar bloed is niet bedoeld om te eten en te drinken. Daar kun je heel praktisch de gruwelijkste ziektes van krijgen. Maar ik moet hier nou niet op stil blijven staan, dat is een andere studie. In de Rooms-Katholieke mis, dat heet dan de Eucharistie, als dan het avondmaal wordt gehouden, daar worden wijn en de hostie, een stukje ouwel, worden dan letterlijk het vlees en bloed van Jezus. En in die zin is die katholieke kerk inderdaad goed mis, in hun mis. Vers 29, daar staat dan, tot die dag wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken, oftewel nieuwe wijn. De Heer heeft hier over nieuwe wijn. En ik hou het even heel kort. Ik heb een bijbelstudie die duurt iets van 3 uren over alcohol. De Bijbel vertelt veel over alcohol. Maar mensen zijn zulke onverbeterlijke zuiplappen dat de Heer daar nogal training en geduld met ons nodig voor heeft. Om te leren dat wij niet horen te drinken. En daar zullen heel veel christenen van schrikken. En ga ondertussen in Jesaja 56. Wij horen als gelovigen eigenlijk alcohol af te wijzen. Behalve als het als medicijn gebruikt kan worden. Maar even hier over het avondmaal, want in de meeste kerken daar wordt gewoon avondmaalswijn, wat je bij de groothandel, bij de macro kan kopen, en er zit dan zoveel procent alcohol in, wordt geschonken bij een kerkdienst. Ja, ik ben oudste geweest, dus ik heb dat zelf gezien. Dat stond dan in de raadskamer en de koster moest het allemaal in een dopje schenken. En avondmaalsbrood en avondmaalswijn bij de macro gekocht. Dus bij de groothandel of de Sligro, weet ik veel. Even vergelijkend voor, omdat ik vind ik hier geen reclame loop te maken. Als je kijkt in Jesaja 65 vers 8, dan kunt u lezen. Alzo zegt de Heere, gelijk wanneer men most, en most is dus uitgeperste druivensap, vers, nieuwe wijn, in een bos druiven vindt, men zegt, verderf ze niet, want er is een zegen in. Oftewel, heb je vers sap, most, uit wijn, dan staat er van, zorg dat het niet verkeerd wordt, want er zit een zegen in. Maar als het fermenteert, op de goede omstandigheden, dan komt er alcohol in. Nou, dan is het dus naar de schriften verkeerd geworden. Er zit een zegen in. Alzo zal ik om mijn knecht wil doen, dat ik hen niet alle verderven. Het gaat om heel wat anders, zie je deze verzen, maar het gaat hier om het punt. Als je most hebt uit een druif, laat het niet verkeerd worden. Want er zit een zegen in nieuwe wijn. Genesis 40. Ik ga er een beetje snel door, want het is een heel lang verhaal. Normaaliter. Want ik weet, er zijn broeders en zusters die hier heel zwaar aan tillen. Dat rare punt dat wij nieuwe wijn gebruiken voor het avondmaal. Oftewel druivensap. Ongefermenteerde druivensap. Als je kijkt in Genesis 40, daar vertelt de schenker van zijn droom aan Jozef. En hij is een schenker, dus hij mag de wijn schenken aan de farao. Dat is een hele eervolle baan. Want je staat naast de machtigste heerser van de aarde. En je bent wel een schenker, maar je krijgt alles mee wat daar besproken wordt. En zo'n farao die zal je ook eens vragen van, wat vind jij ervan? Dus je hebt een hele belangrijke positie. Dit is een wereld die wij niet meer begrijpen, want ambachten en banen komen en die gaan weer weg. Maar u kunt er lezen in Genesis 40 vers 11. Oh, heb ik weer een pagina dichtgeslagen. Oh, dat kost weer tijd. Genesis 40 vers 11. En Farao's beker was in mijn hand. En ik nam die druiven en drukte ze uit in Farao's beker. En ik gaf de beker op Farao's hand. Dus je ziet hier het principe van een schenker in die tijd. De schenker heeft bossen met druiven. Daar staat een beker. Hij moet de druiven uitpersen en hij geeft die verse wijn, wat het wordt dus wijn genoemd, aan de farao. Dat is wat wij fruitdruifje noemen. Dat zit in een pak, daar zit geen alcohol in. Dat is wijn. Wijn maken trouwens, in de omstandigheden zoals wij dat kennen, dat eist nogal wat wetenschap. Maar hij was de schenker van de farao en hij geeft dus wijn aan de farao. Druivensap. Goed, nog eentje. Deuteronomium 32. Deuteronomium 32. Vers 14. Nogmaals, het valt ook weer helemaal midden in het betoog, maar het gaat hier om een principe wat met die druiven te maken heeft. De zegeningen die Israël ontvangt van de Heer. Boter van koeien, melk van kleinvee, met het vette der lammeren en der rammen die in Bazan weiden, en der bokken, met het vette der nieren van tarwe, en het druivenbloed, reinen wijn, hebt gij gedronken. Dus druivenbloed is dus sap van een druif, en dat heet dan reine wijn. Uitgeperste druiven. Dat is reine wijn. Nieuwe wijn. Ongefermenteerde wijn. Onbedorven wijn. Een keer in een comedy hoorde ik iemand zeggen: hè, wijn, dat is niks anders dan een verschimmelde druivensap. Ja, dat is het ook. Gefermenteerd. Dus de gemeente viert van oudsher avondmaal met nieuwe wijn. Dus zometeen schenken wij in de beker gewoon zuiver druivensap. Ik heb het wel niet zelf uitgeperst vanmorgen, maar het is wel gewoon druivensap. Maar in de meeste kerken is nu al eeuwenlang een traditie dat het alcohol is. Wijn is met alcohol. En een van de grootste aanstichters daarin is ook weer de Rooms-Katholieke Kerk. Sterker nog, als er iets is waar de Rooms-Katholieke Kerk nooit tegen heeft gepredikt, is het tegen dronkenschap. Sterker nog, als je kijkt in een plek die katholiek is met een machtige katholieke parochie, dan zie je vaak een katholieke kerk met er omheen een plein en daar heb je altijd de belangrijkste kroegen van het dorp of de stad. Sterker nog, als de mis uitkomt, en ik kom uit een katholieke familie, en ik ken ook katholieke families uit Bolsward, die vertelden allemaal hetzelfde. De mis was klaar om 10:50, dan kom je allemaal naar buiten, dan gaan de mannen allemaal naar de kroeg en die gaan dan biljarten of klaverjassen, terwijl moeder de vrouw thuis bezig is met het middagmaal, wat dan met soep en vlees en allemaal lekkere dingen, of als het de tijd van het jaar is, asperges en dit en dat. Maar de man die heeft al een paar beste indrinkertjes achter de kiezen als hij thuis komt. En daar zal de kerk van Rome nooit tegen preken. Maar in de gemeente oorspronkelijk hoor je dus avondmaal te houden met reine wijn. Ik ben opnieuw geboren in een gemeente waar de voorganger vond dat je portwijn moest schenken voor het avondmaal. En port is dus wijn uit Portugal dat naar Engeland moest en heel vaak bedorven aankwam. Toen bedacht men, als we nou, ik geloof 10% zuivere alcohol erbij doen, dan blijft dat langer goed. Dus port is wijn wat stroperig is, heel zoet, maar ongeveer 20% alcohol. Dus veel eenvoudige lieden uit de omgeving van Drachten, die bij die gemeente zaten, dat was een grote gemeente, mannen 500, die hadden een avondmaal en die voor het eerst in hun leven proefden ze een glaasje rode port. En, dit is lekker spul, wat is dat? Vroegen ze na afloop. Oh, dat is port. Oh, dat kun je zo kopen bij, gewoon bij de Aldi en dat soort winkels. En ik, op een gegeven moment toen die club uit elkaar viel, had je dus een gemeente van honderden mensen die allemaal gewend waren geraakt om port te hijsen. Dus, maar dat heeft niks te maken met wat de Bijbel zegt. In vers 26, gaan we er even terug naar de tekst. En als ze aten, nam Jezus het brood, gezegend hebben, de brak hij het en gaf het de discipelen en zeide, neemt eten, dat is mijn lichaam. En op het moment dat gebeurt, zit Judas er nog bij. Er zijn veel kerken die zeggen van, in het kader dat je zuiver moet zijn om deel te nemen, dat iedereen perfect was en dat Judas al eruit was gestuurd. Maar als je de chronologie heel goed bekijkt, dan kom je erachter dat Judas er nog bij zat. Dus het kan inderdaad gebeuren dat je mensen hebt in een gemeente die meedoen met het avondmaal en zich zo een oordeel eten drinken en over de gemeente brengen. Uiteindelijk komen we daar op uit. Maar ik geef nu Johannes 13. Johannes 13. En nogmaals, bedenk u, ik probeer hier alles een beetje onder vaar te brengen. Johannes 13, vers 2. En als het avondmaal gedaan was, toen u de duivel in het hart van Judas, Simons zoon Iscariot, gegeven had, dat hij hem verraden zou. Dus hij had toen de besluit genomen, ik ga de Heer verraden. En de duivel voer in Judas. Hij ging weer terug straks naar de plek waar hij vandaan kwam. Hij is eigenlijk de incarnatie van de antichrist, hè, de verderver. Maar hij deed mee aan het avondmaal. Hij zat erbij en hij deed mee. Ik weet nog, ik was een aantal jaren lid met mijn gezin van een gemeente waar men een vergadering der gelovigen, een open vergadering, waar men vol vuur betoogde dat Judas er al uit was. En nou ja, goed, de Bijbelstudie. het secure lezen van de schrift. Het blijft op een punt. Ik ga naar Marcus 14. Marcus 14. Maar goed, ook al iemand die luistert naar deze geluidsopname en nog niet helemaal overtuigd of je inderdaad je glaasje drank mag laten staan. Naar de schriften kun je dat voor de gemeente nergens hard maken. Maar daar valt veel over te vertellen. Avondmaal doen wij met nieuwe wijn. Ik ga naar Marcus 14, vers 22. En als ze aten, nam Jezus brood en als hij gezegend had, brak hij het en gaf het hun en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam. En nam de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien en zij dronken alle uit dezelfde. En hij zeide tot hen, dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwe Testaments, het welk voor velen vergoten wordt. Voorwaar ik zeg u, dat ik niet meer zal drinken van de vrucht des wijnstoks tot op die dag, wanneer ik dezelfde nieuw zal drinken in het Koninkrijk Gods. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit naar de Olijfberg. Sommige kerken zijn heel streng met deelname van het avondmaal. In de Calvinistische kerken, we kennen een broeder die altijd een hartverscheurend verhaal kon vertellen van zijn jeugd in de jaren 50, 60. Dat als zij samenkwamen en had je de broederraad, die zat dan om de tafel. En diegenen die waardig waren om mee te doen aan het avondmaal, mochten dan meedoen. En dan had je echt nog een kerk vol met honderden mensen, misschien soms meer dan 1000 mensen. En niemand werd waardig geacht. Dus alleen de broederraad en een aantal mensen die ervoor zaten, die deden daar mee. En de rest die zat naar hun voeten te staren. Dus ik vroeg die broeder wel eens, ik zei, hoe vaak heb je ooit meegedaan? Nou, zolang ik lid was van die club, zei die, heb ik nooit meegedaan. Want wij waren niet waardig. Ja, ben je nou gepredestineerd of niet? Is het je gegeven of niet? Ja, we gaan niet onwaardiglijk meedoen. Dus, dat zijn allemaal uitwassen in wezen. En er zijn kerken die zijn te streng. Er zijn ook kerken die zijn verbijsterend liberaal. De gemeente waar ik tot geloof kwam, daar schonk me niet alleen dus die port als avondmaal. Maar iemand als mijn schoonvader, die ging gewoon eens een keer mee kijken wat voor gemeente wij hadden. En dat was toevallig een zondag met avondmaal. En iedereen die op bezoek was, was van harte uitgenodigd. Ik ben nog gewend dan nog van dat iemand moest opstaan om zich voor te stellen en te zeggen, ik ben broeder die en die. Ik ben toen en toen gered door Jezus Christus en ik doe nu dit en dat en ik wil graag meedoen. En dan was je van harte uitgenodigd. Maar dat werd niet eens gevraagd in onze gemeente. Dan zat je daar met een man of 500 en dat ging allemaal zo rond en mijn schoonpaar die deed gewoon rustig mee. Ik wist toen niet beter, maar achteraf dacht ik van ja, geen wonder dat die gemeente uiteindelijk helemaal is geëxplodeerd. Die is helemaal uit elkaar gevallen, niks van overgebleven. Het moet dan allemaal maar leuk zijn en het mag niet afstotend zijn voor kerkbezoekers. Want kerkbezoekers moeten uiteindelijk hun bezoek omzetten in lidmaatschap. Dat is wat heel veel kerken tegenwoordig redeneren. Dus avondmaal wordt er gereduceerd tot iets wat mensen verbroedert en bij elkaar brengt. Johannes 6. Johannes 6. Ja, wat ik eigenlijk nu doe in deze snelle sessie is alle teksten die je kan liëren aan het avondmaal, daarmee je kan verbinden, die lees ik nu met jullie door. Johannes 6, vers 48. Ik ben het brood des levens, zegt de Heer. Uw vaders hebben het mannen gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben het levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in de eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, het welk ik geven zal voor het leven der wereld. De Joden streden onder elkander, zeggende, hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Jezus dan zeide tot hen, voorwaar voorwaar ik zeg, lieden, tenzij dat gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven en ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft en ik leef door de Vader, alzo die mij eet, hetzelfde zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is, niet gelijk uw vaders het mannen gegeven hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet zal in de eeuwigheid leven. Deze dingen, zeide hij in de synagoge, lerende te Capernaum. Dit is niet een letterlijke tekst waar ze dan met elkaar het avondmaal houden. Maar het is een tekst die centraal staat voor de Rooms-Katholieke Kerk. Die genoemde transsubstantiatie waar ik het over had. Sinds 1215 is dat een dogma in de katholieke kerk. Er zijn ongeveer 2,5 tot 3 miljard mensen nu lid van een christelijke denominatie. En ruim 1 miljard tot 1,5 miljard zijn daarvan lid van de Rooms-Katholieke Kerk. Die groeit als kool op dit moment. Ook onder de westerse naties in de Verenigde Staten en Europa. Want de protestanten hadden misschien wel een punt, maar die zijn al wel eens uitgeprotesteerd. Kom weer terug naar de grote hoer van Rome. Naar de veilige schoot van Rome. Ja, ik deed het niet per ongeluk natuurlijk, die verspreking. Sinds 1215 is door de paus dit uitgeroepen tot dogma, dat als Christus stierf en zegt jullie moeten mijn avondmaal gedenken, dat dan dat stukje brood dat mensen eten en dat slokje wijn dat ze moeten drinken, echte wijn is trouwens met alcohol, dat dan dat stukje ouwel, dat zijn van die ronde dingetjes, die dan worden bewaard in het monstrans. En er wordt dan de zegen over gebeden. Op het moment dat die baalpriester daar staat en dan uit die nostrans die ouweltjes pakt en de zegen over uitspreekt, dan komt Jezus uit de hemel en dan wordt dat ouwel wordt letterlijk vlees. En dat wijn wordt letterlijk bloed. Dus op dat moment wordt de gemeente een club kannibalen. Dat is wat er gebeurt. En dat gebeurt duizenden, tienduizenden malen bij elke eucharistieviering over de hele aarde. Dan moet Jezus elke dag uit de hemel komen, en op zondag nog veel drukker natuurlijk, om elke keer maar weer te sterven voor elke lokale parochie waar op aarde. En als je zegt van, dat kan niet naar de schriften zijn, dan zegt Rome, die komt dan met deze tekst aan, nou, je moet geloven dat je Jezus eet en drinkt. Ja, maar dat moet je figuurlijk zien. Nee. Als je dit niet kan onderschrijven, en wij zouden de macht hebben, dan zouden we je nu anathema verklaren, oftewel vervloekt. Hè, wij zijn bijbelgelovers, op onze hoofden zijn 125 vervloekingen uitgesproken. Dus je hebt al 125 keer de doodstraf verdiend, volgens de kerk van Rome. Dus, ga er maar aan staan. Het is dat ze dat nou niet mogen doen, maar anders was je aan de beurt geweest. Een boek als The Origin of Species van Charles Darwin, dat wordt niet veroordeeld. Staat ook niet eens op de index, de lijst van verboden boeken. Dat vinden ze allemaal oké. Maar je mag niet zeggen van, wij vieren geestelijk avondmaal. Want dan komen ze met Johannes 6 aan. Het aanbidden van de hostie is een dogma sinds 1220. Dus als de hosties die dan zo overblijven, ik zeg het vast niet helemaal goed volgens een katholiek, dan heb je bij het altaar heb je de nostrans. Die worden vaak prachtig versierd in de vorm van een kruis. En die dingen worden steeds, hoe groter de kathedraal, hoe monstelijker, groter en kitscheriger dat allemaal wordt. En in het centrum heb je dan zo'n cirkeltje met een stukje glas ervoor. En daar ligt de hostie. En die is ook heilig. Dus als jij de eucharistie geniet in de katholieke kerk en je ontvangt dat stukje ouwel, dan staat er altijd iemand met een schepje onder. Want stel je voor dat de priester per ongeluk dat laat vallen, dan valt het vlees van Jezus op de grond. Dat kunnen we niet hebben natuurlijk. Zo zie je me weer, in religie is de grens tussen heilig en belachelijkheid is heel, heel dun vaak. Wat heel heilig kan zijn voor iemand die dat navolgt, kan uitermate belachelijk zijn voor de rest van de mensheid. Wat doen die gekken nou weer? Religie. Eucharistie, want zo heet het dan. Het sacrament van de Eucharistie is nodig om de relatie met de Heer goed te houden. En dan gaan ze terug naar vers 56. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Zo hou je de relatie met de Heer goed, zegt een katholiek. Terwijl wij geloven, als je de Heilige Geest niet bedroeft of uitlust, het woord van God bewaart en recht navolgt, etc., dan hou je je relatie goed. Vers 54, daar staat dus, die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt. Ik heb net al tegen jullie gezegd, bloed drinken, letterlijk, is verboden in de schrift. Van Noach tot nu voor de gemeente, in de genadetijd. We horen geen bloed te drinken. U kijkt me naar Handelingen 15 en u kijkt wel, u vraagt me maar als het weer vergeten bent, wat Paulus ervan zegt. Als je in situaties bij mensen te gast bent en je krijgt iets te eten en te drinken en je weet niet goed wat je eigenlijk krijgt, vraag me niet naar, want dan blijft je geweten rein. Er kunnen situaties zijn in culturen, en ik heb mooie verhalen gehoord van zendelingen, die van straatarme mensen in de meest vreemde culturen dingen kregen voorgeschoold, waar die mensen in een dag voor hadden gespaard om dan die preker iets te kunnen te geven. maar waarvan de missionaris dacht of de zendeling dacht van ik weet niet wat ik hier heet, maar ik bid er me heel hard over dat het goed mag komen. Ik vraag er ook niet naar, ik wil die mensen niet voor het hoofd stoten. Maar bloed is niet bedoeld om te consumeren. 57. Gelijkerwijs mij de levende Vader gezonden heeft, ik leef door de Vader, als zo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Nou, Jezus eet niet zijn Vader en wij eten Jezus niet. Dit is een vergeestelijking. Dit is figuurlijk bedoeld. Als je kijkt in Johannes 6, vers 63. De geest is het die levend maakt, het vlees is niet nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en leven. Hè, het koninkrijk Gods is niet eten en drinken of spijzen, maar dat zijn de geestelijke dingen. Dus de Heer bedoelt het hier vergeestelijkend. Neem deel aan mijn woorden. Want dat is eten en drinken voor jullie. En als je kijkt in 1 Korinthe 10, vers 3 en 4. En allen dezelfde geestelijke spijzen gegeten hebben, en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben, want zij dronken uit de geestelijke steenrots die volgde. En de steenrots was Christus. Dus de Heer wil je maar zeggen, en dan praat hij nog met Joodse mensen, neem deel aan alles wat ik jullie predik, wat ik jullie leer en hier als een woord gegeven heb. Leer dat, lees dat, studeer dat en doe dat. Dan eet je en drink je zijn woorden. Oké. 1 Korinthe 10. Ja, maar dit is dan weer een andere. Maar dank u dat u meedenkt. 1 Korinthe 10, vers 14. Daarom, mijn geliefde. Ja, ik heb de goede. Vliet van de afgodendienst. Als tot verstandige spreek ik, oordeelt gij hetgeen ik zeg. De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is die niet de gemeenschap des bloeds van Christus? Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap des lichaams van Christus? Want één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam, terwijl we alle één broods deelachtig zijn. Ziet Israël dat naar het vlees is, hebben niet degenen die de offeranden eten gemeenschap met het altaar? Wat zeg ik dan? Dat een afgod iets is, of dat een afgode iets is? Ja, ik zeg dat hetgeen de heidenen offeren, zijn een duivel offeren en niet goden. En ik wil niet dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. Gij kunt de drankbeker des Heren niet drinken en de drinkbeker der duivelen. Gij kunt niet deelachtig zijn der tafel des Heren en de tafel der duivelen. Of tergen wij de Heren? Zijn wij sterker dan Hij? Oftewel, we verklaren met het avondmaal de Heer te gedenken en Hem na te volgen en niet de wereld. En het avondmaal is een figuurlijk iets, niet een letterlijk offer. En aan de andere kant, de dingen van de wereld waarvan jij bewust al weet van ik doe die dingen en het valt niet te verenigen met het navolgen van de Heer. Nou, dan moet je oppassen met deelname aan het avondmaal. En dan zometeen de laatste tekst is het heel duidelijk. Waarmee ik nu alvast wil zeggen is, in gemeentes waar men daar oog voor heeft, van doe je mee aan het avondmaal of niet, want we willen niet onwaardiglijk meedoen, dat gaan we zo meteen lezen, dan ligt er zo'n druk op om wel mee te mogen doen, dat als iemand denkt van nou, ik ben de laatste weken niet zo geestelijk geweest, of ik heb dit of dat gedaan, ik doe maar niet mee. Dat durven ze dan niet te doen, omdat iedereen dan kijkt van, waarom doet diegene niet mee? Dus ik zat in een gemeente met mijn gezin, een gemeente van Unibaptisten, iets van 250 mensen, en hadden één keer in de maand avondmaal. En de voorganger die had het heel goed gesnopen. Die zei altijd, want als voorganger en raadslid, ik was raadslid, krijg je allemaal dingen te horen waarvan je denkt van, nou die kan beter eigenlijk niet meedoen. En dan zei de voorganger elke keer weer, als er tussen nu iets aan de hand is, maak het even met elkaar in orde. He, loop even naar elkaar toe en bied elkaar excuses aan, spreek het even uit, sorry ik zal het niet meer doen, ik wacht alleen. En dan werd hij ook steeds dringender in, want hij wist wel, dat waren van die oude families, die soms al generaties lang in die gemeente zaten, en die hadden soms echt fetes die soms al tientallen jaren liepen, en toch deden ze elke keer mee met het avondmaal. Ik was raadslid, dus ik moest op huisbezoek, dus ik wist ook van, die kan die niet luchten, die kan die niet uitstaan, die hebben allemaal ruzie met elkaar, en toch zitten ze allemaal mee te doen. Dus die voorganger, ik kon hem altijd zo waarderen, die zei van, Broeders en zusters, ik weet dat er wel wat leeft hier onder u. Ik ga wel even zitten. Neemt u maar even de tijd. Trek je niks aan wat een ander ervan denkt. We zijn toch allemaal één grote familie, niet waar? En dan ging je echt zo zitten. En ieder. Ja, en ik was als raadslid, moest je altijd op de voorste bank zitten. Dus ik mocht niet achterom kijken, weet je wel. Want dat vond men niet netjes. Maar dan wist je dat er gewoon niks gebeurde. Want mensen dachten van, als ik nu opsta om iets in orde te maken met een ander. Ja, wat gaat men daar wel niet van denken? Die familie springt me op de huid nagelopen en nee, die ander komt naar mij. Maar nog veel belangrijker was, als iemand dacht van, ik ben misschien vandaag niet in staat om mee te doen. Dan moet je daar de vrijmoedigheid in hebben. Zonder dat daar een enorme last op ligt. Dat iedereen je meteen aankijkt. Waarom doe je niet mee? Heb je iemand vermoord of zo? Wat heb je op je kerfstok? Ik had al gedacht. Die is niet helemaal zuiver op de gaten de laatste tijd. Dus wat doen mensen dan maar? Ze doen maar gewoon rustig mee. Om maar niet uit de pas te lopen. Dus ik sta altijd een avondmaal voor. Waar je inderdaad naar de regels van de schrift het avondmaal houdt als inzetting. En als iemand de vrijmoedigheid heeft om mee te doen, dan doet hij mee. Als iemand niet de vrijmoedigheid heeft om mee te doen, dan slaat hij over. En als er broeder of zuster zijn in een gemeente die inderdaad door omstandigheden nog niet mee kunnen doen, en we weten dat allemaal wel, dan zij het gewoon zo. Wees me liever dankbaar dat je in een gemeente zit waar de voorganger zo denkt. Stel voor dat hij denkt voor de lieve vrede, ik laat je maar rustig meedoen, terwijl iedereen ermee in de problemen komt. De gemeente en die broeder of zuster zelf. Diegene heeft er ook niet om gevraagd. Die vindt het al lastig genoeg, het pakket waar diegene zit. Maar de vrijmoedigheid om eventueel de beker voorbij te laten gaan. En het brood voorbij te laten gaan. 1 Korinthe 11. En het is voor bijbelgelovige christenen eigenlijk wel de belangrijkste hoofdtekst tegenwoordig. Of vanaf de eerste eeuw. 1 Korinthe 11, vanaf vers 17. Dit nu hetgeen ik u aanzeg, prijs ik niet. Namelijk dat gij niet tot beter, maar tot erger samenkomt. Want eerstelijk, als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u en ik geloof het in delen. Want er moeten ook ketterijen onder u zijn, opdat degenen die oprecht zijn, openbaar mogen worden onder u. Dus er zijn altijd toestanden in de gemeente en de mensen die het niet serieus menen, die worden zo dan weggevoerd. Jaren geleden hadden hier iemand waarvan ik al dacht van, ik ben benieuwd hoe dat gaat komen. En die liep heel beroerd. Toen stuurde de heer een zuster op de pad van deze gemeente. Die ervoor zorgde dat uiteindelijk met heel veel ruzie ze allebei dus zijn weggekomen hier. En uiteindelijk zijn ze ook nog met elkaar getrouwd. Fantastisch. Die redden zichzelf maar. Maar wij waren daar vanaf. Maar er zullen altijd scheuringen zijn in de gemeente. Als gij dan bijeen samenkomt, dat is niet des heren avondmaal eten. Want in het eten neemt een iegelijk tevoren zijn eigen avondmaal. En deze is hongerig en de ander is dronken. Dus even voor de mensen die denken, wat gebeurt hier? Paulus zegt, ik hoor dat als jullie avondmaal vieren, dat sommige mensen dat echt zien als met elkaar gaan eten. En de ene die zit zich helemaal te knel te eten. En andere mensen die zitten er hongerig bij. En die denken, ik heb niks. Maar dat heeft niks te maken met het avondmaal, zegt Paulus. Je hebt geen dag geen huis om daar te eten en te drinken. Of veracht gij de gemeente gods en beschaamt gij degene die niet hebben? Wat zal ik u zeggen? Zal ik u prijzen? In deze prijs ik u niet. Want ik heb van de Heer ontvangen hetgeen ik ook u overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht in welke hij verraden werd, het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zeide, neemt, eet, wat trouwens mist in valse bijbels, dat is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten des avondmaals en zeide, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij dient zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Dus tot de wederkomst van de Heer mag de gemeente deze inzetting van avondmaalviering blijven volhouden. Zo dan, wie onwaardiglijk dit brood eet, of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en het bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eet alsof van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Des Heren mist ook weer in valse bijbels. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en vele slapen. Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Here getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. Zo dan, mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander. Doch zo iemand hongert, dat hij te huis eten, opdat hij niet tot een oordeel samenkomt. De overige dingen nu zal ik ordineren als ik zal gekomen zijn. Oké. Het avondmaal is een inzetting. En net niet met elkaar smikkelen en smullen. Je moet er geen grapje van maken. Het is een ernstige zaak. En dat doe je met elkaar in de samenkomst. En in vers 26 las ik net dat we dit moeten blijven doen, de gemeente, tot de Heer terugkomt op aarde. De gemeente mag dus avondmaal blijven vieren tot de wederkomst van de Heer, ook in de grote verdrukking. Wat is nou de frequentie? Wekelijks? Want in vers 20 lazen we, als gij dan bijeen samenkomt. Nou, de gemeente komt in ieder geval één keer per week samen. Moet je wekelijks samen avondmaal houden. Er zijn gemeentes die doen dat. Zoals de vergadering der gelovigen, die hebben iedere week avondmaal. Maar moet het echt wekelijks? Of één keer in de maand? Of één keer per jaar? We weten het niet. Er is niet een geschreven, voorgeschreven frequentie. Eén ding weet ik wel, dat de vrijmoedigheid om op een bijbelse manier avondmaal te houden, nou, die is er al lang vanaf, want dat is een heel beladen iets. Als jij een gewetensvol bijbelgelovend christen bent, dan ben je daar secuur in en hoe je dat moet navolgen. En mensen, laten we volgende week avondmaal houden. Ja, Jotem, volgende week avondmaal. Dan zijn er al, oh, maar hoe gaan we dat doen? En zus en zo. En zeker in deze Laodicea-tijd. Want heel veel kerken die eten zich en drinken zich een oordeel. Een deelnemer aan het avondmaal moet in ieder geval opnieuw geboren zijn. En mag niet onwaardig meedoen. Dus als er dingen aan de hand zijn, dan moeten zonden beleden zijn. Of, hè, want daarom wordt het ook afgekondigd de week van tevoren. Het is niet dat ik vanochtend denk van, verrassing, kijk jongens, we gaan straks avondmaal houden. Nee, dat wordt van tevoren afgekondigd. Zodat je in de week daar zelf onderzoek over kan doen van, kan ik meedoen deze week? Zo eenvoudig is dat. Niet meer van maken dan het is. En het bloed van Jezus maakt rein van iedere zonde. Heb je het bij de Heer beleden, dan is het in orde. Moet je dingen met mensen uitpraten, dan doe je dat en dan is het in orde. En als je dingen niet op orde kan krijgen, dan doe je gewoon niet mee. En daar moet verder geen drama's van gemaakt worden. Daar moeten verder geen drama's van gemaakt worden. Want als de mensen dat wel doen, dan volgt er oordeel. En we lazen dus net dat beruchte vers, vers 31, 30. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en vele slapen. Dus er zijn in de gemeente, want de Korinthe-gemeente is de meest zondige gemeente waar Paulus de brief aan schrijft. In de gemeente zijn zwakken, er zijn zieken en vele slapen. Er zijn er mensen in kerken die zeggen, ja, dat gaat over mensen die slapen. Die zijn ingedut. Hè? Je hebt veel geredde zielen in de Laodicea-tijd. Dat zijn de ingedutte zielen. Ze zijn wel gered, maar ze zijn ingedut. Het aardige is echter dat het woordje voor slaap in het Grieks, dat is katheudo. Daar komt ook het woordje katatonisch vanaf. Dat vroeger had je mensen, dat was een soort ziektebeeld. Daar waren mensen helemaal verstijfd. Iemand die slaapt, die beweegt ook niet zoveel. Katheudo, dat is dus slapen. Het woordje wat hier staat, in vers 30... Dat is het woordje koimautai. En dat komt ervan van komai. Koimau. En dat doet hij misschien denken aan het woordje coma. En koimau, dat betekent heel eenvoudig dood zijn. Of slapen, maar onbewegelijk. Het ziektebeeld coma, dat komt daar vanaf. Dus hier staat een ander woordje verslapen, al een andere vers in de schrift. En dat kan dus letterlijk inderdaad betekenen dat iemand sterft. Dus iemand die onwaardiglijk meedoet aan het avondmaal, die kan zwak zijn in zijn navolging van de Heer, in zijn dagelijks leven. Die kan ziek zijn, die kan als oordeel ziektes hebben ontvangen. Of die kan zelfs overleden zijn, omdat hij dus onwaardiglijk heeft meegedaan. Dat zijn toch wel ernstige dingen waar je over moet nadenken als je mee wil doen aan het avondmaal. Dus wat zegt Paulus hier? Want Paulus is toch de apostel voor de heidenen die altijd met praktische dingen aan komt zetten om ons te vertellen hoe moet het nu verder. De Heer, zegt hij, moet het wel zo doen zodat we niet meer, omdat we al niet meer verloren kunnen gaan. Je bent opnieuw geboren, je kan je redding niet verliezen, maar je moet wel zorgen dat je rotzooi is opgeruimd. En dat staat in vers 32. Maar als wij, ik lees even 31 eerst. Want indien wij onszelf oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden. Er zijn 7 oordelen in de schrift. En 1 van de 7 oordelen is voor de gemeente. Jezelf oordeel. Elke dag kun je de balans opmaken. Heb ik nog dingen die ik vandaag aan de Heer mag belijden? Daar wordt veel over geschreven in de brieven van Paulus. En Johannes zegt dan, het bloed van Jezus maakt rein van iedere zonde. Maar Paulus schrijft hier, indien wij onszelf oordeelden, zo zouden we niet geoordeeld worden. Dus als je meedoet aan het avondmaal, moet je zorgen dat je daar goed zit. En niet met nog onverwerkte ellende die je niet bij de Heer hebt beleden. Dus je moet het inderdaad jezelf onderzoeken en dat bij de Heer brengen. Even kijken, als je bijvoorbeeld kijkt, even een heel snel voorbeeld. Je gaat naar 2 Korinthe 13. En dat is dan de tweede brief van Paulus aan de Korinthe-gemeente, waar dan nog altijd niet alles spijs en vrij is. En dan aan het einde van die brief, dus schrijft Paulus ook daar, 2 Korinthe 13, vers 5. Onderzoekt uzelf of gij in het geloof zijt. Beproeft uzelf of kent gij uzelf niet dat Jezus Christus in u is, tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt. Oftewel, onderzoek je eigen daden. Zelf oordeel. Dus als je meedoet aan het avondmaal, oordeel je daden. En maak het in orde met de Heer. Of maak het in orde met de broeders en zusters waar je iets mee hebt. Of maak het in orde met wie dan ook, als jij dat op je geweten hebt. Of doe gewoon niet mee. En heb daar ook daar de vrijmoedigheid in. Want, zegt de Heer dan in vers 32, maar als wij geoordeeld worden, zo worden wij van de Heer getuchtigd, opdat wij met de wereld niet zouden veroordeeld worden. De wereld die verloren gaat in zonde, wordt straks door de Heer veroordeeld voor de grote witte troon. Mensen gaan naar de hel en daarna naar de poel des vuurs. Maar jij bent opnieuw geboren. Jij kan niet meer veroordeeld worden. Maar de Heer kan wel je daden oordelen, omdat jij hem niet recht hebt nagevolgd. Dus doe je mee aan het avondmaal, oordeel je eigen daden. Onderzoek jezelf en heb dan de vrijmoedigheid om mee te doen. Nou, er is eigenlijk alles mee gezegd. Maar als mensen dat niet doen en onwaardig meedoen, zonder dingen te belijden, dan heb je dus zwakke, zieke of zelfs gestorven mensen in een gemeente. En we leven nu in de Laodicea-tijd, waar eigenlijk in de meeste kerken de viering van het avondmaal een zwak afschijnsel is van wat het zou moeten zijn. En op eigen titel zeg ik nog wat bij, tegenwoordig is het het lichaam van Christus. Dat zijn allemaal mensen die allemaal gepokt en gemazeld door de ellende en de zonde en de verdorvenheid van deze wereld gered zijn. Een gemeente binnenkomen, maar allemaal gehavend zijn. Dus ik ben ook niet een voorganger als bijbelgelover die liever elke week dan 1 keer per jaar avondmaal houdt. Want er zijn zoveel haken en ogen soms om avondmaal te vieren dat ik denk van, nou maar even niet te vaak. Want er zijn een paar nieuwe mensen bij en die hebben zo hun nodige zorgen. En ik hoop niet dat hij mij verkeerd begrijpt erin. Maar onderzoek jezelf dus. En nu zijn er gemeentes, zoals de vergadering der gelovigen, die zijn er zo bang dat ze zichzelf een oordeel eten en drinken, dat de vrijmoedigheid om mee te doen aan zo'n avondmaal totaal weg is. En ik weet nog, wij waren lid van een open vergadering eind jaren 90, ik en mijn gezin. En die gemeente zou zich opheffen. En dan waren we uitgenodigd om allen naast z'n allen naar de Vrije Baptisten te gaan. Nou, daar wilde ik niet naartoe, maar dat was zo'n bijbelloze, zo'n goddeloze bende, daar wilde ik niks mee te maken hebben. Voor iemand die deze geluidsopname luistert. Dus er was nog een andere vergadering in de stad, daar waren we uitgenodigd. En de voorgangers, of de leiders van onze gemeente, hadden al gezegd, komende zondag komt de familie Thomassen bij u in Zuid-Groningen op bezoek. En het is een gezin die is met ons in gemeenschap. Voor de verstaander, dat betekent, die vieren elke zondag met ons het avondmaal. Dus wij komen daar, ik, vrouw, 3 kleine kindertjes. En worden hartelijk voorgesteld, ook een clubje van een man of 30. En die mensen blij, hey, mensen met jonge kinderen. En hartelijk welkom en dit en dat en dat. En we hebben alles van de gemeente Noord gehoord. Maar zullen we hem afspreken dat hij nog niet meedoet aan het avondmaal? Ik zei, er was toch verteld dat wij gewoon in gemeenschap meededen. Ja, maar zullen we er maar gewoon van afzien? Nou, als het zo moet, bekijk het dan ook maar. Dus, dan doen we het niet. Dus wij zaten op een stoel en je had een paar rijtjes met stoelen. En op een gegeven moment werd daar het avondmaal gevierd. En eerst ging het brood rond. En ik zat aan het einde van de rij en dan had je aan de andere kant een andere rij. Dus op een gegeven moment zit degene naast mij, die ook allemaal niet wist wat er was afgesproken, die geeft mij dat schoteltje. En ik wou gewoon opstaan om dat stukje brood aan die andere mensen te geven. En toen, ik zou iets lelijks zeggen, maar toen stond die man die mij had welkom geheten, die stond al, echt maar, die kon meedoen aan de marathon, aan de sprint, die stond al bij me. U zou toch niet meedoen? Ik zou gewoon dat brood even doorgeven. Nou, man, rood hoofd, iedereen gewoon, die voelde zich opgelaten. Wij zijn ook niet bij die gemeente gegaan. Nee, dat is het ook niet. En dan zie je dus wat het allemaal kan losmaken aan emoties. Meestal zijn broeders en zusters te bang om niet deel te nemen als er iets is, om maar niet op te vallen. En soms zijn gemeenten zo gesloten met avondmaal. Ik weet nog wel, als jongere in Leeuwarden heb ik 2 maanden geprobeerd om aangesproken te worden bij de vergadering de gelovigen, de gesloten vergadering, om er eventueel bij te horen. Maar elke zondag kwam ik daar en had je een koster, die heette Cor. Binnen weer, kijk, daar mag je zitten. En verder kwam ik ook niet. Dus na 2 maanden had niemand mij aangesproken van, wat vind je van ons? Wat denk je ervan? Wie ben je eigenlijk? Dus daar ben ik maar verder gaan zoeken. Laat staan het avondmaal, daar ben ik niet eens in de buurt van gekomen. Dus daar ben je de vrijmoedigheid kwijt. Het zijn allemaal uitwassen. En je kan het beste maar alles van tevoren met de Heer in orde maken. En eventueel met anderen en dan die uitnodiging voor het avondmaal aannemen. En als je zegt van, maar daar ben ik deze zondag niet aan toe, nou dan sla ik deze zondag over. Zoals Paulus dan besluit in 33, zo dan mijn broeders, als gij samenkomt om te eten, verwacht elkander. Dus verwacht elkander als gemeente en heb met elkaar avondmaal. Waar je dus het lijden en sterven en de begrafenis van de Heer herdenkt. En gedenkt, want hij gaf inderdaad zijn bloed voor de zonde, voor de hele mensheid. En jij hebt het al doorgekregen en jij bent dus opnieuw geboren door dat bloed van Christus. Inderdaad, gedenk inderdaad het lijden van de Heer door het avondmaal te vieren. Amen.